We lezen uit de Bijbel twee gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, dat is de inleiding op Matteüs 26. Jesaja, de evangelist uit het Oude Testament. We lezen uit hoofdstuk 53, vers 4 tot en met 8. Jesaja 53, vers 4 tot en met 8. Daar wordt geschreven over de Heer Jezus. Voorwaar onze ziekten heeft Hij op zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Dit ter inleiding op Matteüs 26, vers 57 tot en met 68. Matteüs 26, vers 57 tot en met 68. Jezus heeft zich gevangen gegeven, en dan lezen wij het volgende. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester, en toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden. Maar ze vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hogepriester stond op en zei tegen hem: antwoordt u niet? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem: ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem: u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden: hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de lezingen. De tekst voor de verkondiging is vers 63a. Die 3 eerste woordjes. Maar Jezus zweeg. Ja, kinderen, wat moet je nou zeggen over een tekst waarin het gaat over het zwijgen van de Heer Jezus? Jezus zweeg, dus hij zei niets. Nou, misschien heb je allemaal wel eens zo'n situatie meegemaakt dat je vader of je moeder of een juf of een meester zweeg voor de klas of aan tafel. Dat kan heel ongemakkelijk voelen. En vaak is er ook een reden voor. Door te zwijgen kunnen wij soms meer zeggen dan door heel veel woorden te gebruiken. En dat is wat ook hier aan de hand is. Jezus zwijgt, maar hij zwijgt veelzeggend. En daar gaan we vanmorgen
naar luisteren.
Jezus zwijgen mag onze mond vervullen met lof. We zingen naar de preek uit Psalm 9, vers 1, 2 en 10. Psalm 9, vers 1, 2 en 10. Straks naar de verkondiging. Maar Jezus zweeg stil. Een veelzeggend zwijgen. We gaan op drie manieren luisteren naar dat zwijgen van Jezus. Allereerst, Jezus zwijgt vanwege mijn zonden. Hij staat daar in mijn plaats. Jezus zwijgt vanwege mijn zonden. In de tweede plaats, Jezus zwijgt vanwege Gods toorn. Jezus staat ook voor zijn vader. En tot slot, Jezus zwijgt vanwege zijn liefde. Hij staat daar als zaligmaker, als borg, als middelaar, als redder. Veel zegt het zwijgen. Jezus zwijgt allereerst vanwege mijn zonde. Gemeente, er is in de lijdenstijd veel aandacht voor de woorden van Jezus en voor de gebeurtenissen die Jezus onderging. Rijk, inhoudsvol, troostvol, maar soms zwijgt hij ook. Dat doet Jezus 4 keer in de lijdensgeschiedenis. 4 keer. En 4 keer zwijgt hij als hij vals wordt beschuldigd. Zo ook hier. Waarom zwijgt hij? Terwijl hij het volste recht van spreken heeft. Nou, het eerste wat ik zou willen zeggen is, zo vervult hij de profetie van Jesaja 53. We hebben dat samen gelezen. Die indrukwekkende tekening van de Heer Jezus van Jesaja. En is het jullie opgevallen, kinderen, dat er 1 zinnetje staat in Jesaja 53... wat je eigenlijk zo naast deze geschiedenis kunt leggen? Ik zal jullie helpen. Als een lam werd hij naar de slachtbank geleid. En dan nog iets. Hij deed zijn mond niet open. Dus hij stribbelt niet tegen, zoals een lam normaal gesproken zou kunnen tegenstribbelen als het weggeleid wordt. En hij deed zijn mond niet open, hij gaf geen geluid. Nou, dat zien wij vanmorgen in vervulling gaan in de tekst die voor ligt. Jezus zweeg. Wat is de aanleiding tot dit zwijgen? Want het komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen dat hij zwijgt. Jezus is gevangen genomen als een crimineel, als een misdadiger, als een boef. Is hij met stokken en zwaarden opgezocht in de hof. En daar heeft Judas hem verraden met een kus. En daar is hij gevangen genomen. Om weggevoerd te worden. Om voor de rechtbank te verschijnen. Toen kwamen zij, lezen wij in vers 50, dichterbij en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Uit alles blijkt dat we hier te maken hebben met een hele gevaarlijke crimineel. Ze grijpen hem. En vervolgens, ze leiden hem heen. Dat was het begin van de schriftlezing, vers 57. Zij die Jezus gegrepen hadden, leiden hem weg naar Caiaphas. En dan moeten we even opletten, dat is veelzeggend, dat er in vers 54 even voor onze schriftlezing staat, hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Jezus zegt dat, nadat hij gezegd heeft, denkt u niet dat ik de Vader kan bidden, dat er legioenen engelen zullen komen en mij zullen helpen. Dat doet hij niet, want hoe moeten anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Nou, die tekst, die moeten we 1 op 1 verbinden met onze tekst. Maar Jezus zweeg, het is niet zomaar toevallig. Jezus kiest er weliswaar voor, maar het is dus ook vervulling van de schriften. Dus dat moeten we in ons achterhoofd houden. Nou, zo wordt hij weggevoerd en zo verschijnt hij bij de religieuze rechtbank. Kijk maar in vers 57, want we lezen over de hoge priester, we lezen over schriftgeleerden en we lezen over oudsten. Er zijn tal van mensen die wachten op Jezus om een proces tegen hem aan te spannen. Ja, wat voor proces is dat dan? Want wat is de aanklacht dan? Wat is de aanklacht? Ja, die is er nog niet. Ja, hoe moet je dan een proces beginnen? Je moet toch getuigen hebben, je moet toch een aanklacht hebben? Nou ja, dit is één van de 27 punten, las ik ergens, waarop dit proces totaal niet klopt. Ik moest denken aan de schijnprocessen zoals die gehouden worden in Noord-Korea, waar zendelingen een zogenaamd proces ondergaan en op een bepaalde manier behandeld worden en uiteindelijk wordt dan naar buiten gebracht dat er via een eerlijk proces een bekentenis is afgelegd en dat de missionaris gestraft kan worden. Nou, dan denken wij meteen, ja, Noord-Korea, dictatuur, daar klopt natuurlijk helemaal niets van. Nou, dan moest ik aan denken bij deze schijnvertoning, want dat is het natuurlijk. Wat gebeurt hier? Moet je eens op je in laten werken. Vers 59, je leest er zomaar overheen, maar de overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus. Ze zijn op zoek naar getuigen. En Matthäus schrijft natuurlijk valse getuigen. Want er zijn geen goede getuigen denkbaar tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden. Dat is dus het vooropgezette plan. Hij moet dood, uit de weg geruimd worden. Nou, dan zijn ze aan het zoeken hoe ze die getuigen op kunnen trobbelen. En inderdaad, er komen wel wat mensen, lezen wij. Zelfs heel veel, vers 60, hoewel er veel valse getuigen gekomen waren. Maar ja, niet steekhoudend. Ze vonden niets. Nou, als je je even plaatst in Caiaphas, die man, die krijgt het natuurlijk wel heel warm. Spaans benauwd nu. Want ja, Jezus is voorgeleid, maar waar zijn de aanklachten? En als was het met een zucht van opluchting, ten slotte, vers 61, komen er twee valse getuigen die zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. Klopt dat? Heeft Jezus dat gezegd? Jongens, heeft Jezus dat gezegd? Goed lezen. Heeft Jezus gezegd, ik kan de tempel van God afbreken? Of was het net iets anders? Ja, dat laatste, hè? Weet je wat Jezus zei? Johannes 2, vers 19. Breek deze tempel af. Breek mij maar af. Jezus heeft nooit gezegd, ik zal de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. Maar dit zijn wel de 2 valse getuigen. En Marcus zegt, die valse getuigen, ja, die zijn niet eens eensluidend in hun vals getuigenis. Maar goed, dit is dan de wankele grond waarop het proces verder moet gaan. Ja, en je voelt de haast van het kloppende geweten van Caiaphas als hij in vers 62 opstaat. Dat is heel ongewoon in een rechtszaak. Hij staat op en hij zegt tegen Jezus, antwoord u niet, wat getuigen deze tegen u? Caiaphas die wil een reactie. En dan komt de tekst. De priemende vinger van Caiaphas. De verdachte moet spreken. En hij heeft het volste recht om te spreken. Dat deed hij bij de overspelige vrouw. Toen er valse beschuldiging tegen haar was ingezet. Toen nam Jezus het voor haar op. En hier? Maar, let u op het contrast. Dat woordje maar staat er niet voor niets. Het is heel ongewoon. is niet natuurlijk, is opvallend, maar Jezus zweeg. En hij heeft al wat moeten slikken. Hoe zit het bij ons? Wat kunnen wij aan valse beschuldigingen? Wat kan ik aan, heb ik mezelf afgevraagd, aan valse beschuldigingen? Dat is moeilijk, hè? Het eerste wat je doet is in ieder geval in gedachten weerleggen. En dan vervolgens met woorden. Want je staat in je recht. Nou, als er één in zijn recht staat, gemeente, is het Jezus. Hij staat in zijn recht. Het zijn valse getuigen. Maar Jezus zweeg. Waarom, Heer Jezus? Weet je waarom? Jezus laat zich niet verlagen tot een discussie met deze man, Caiaphas, die op zo'n huichelachtige manier dit proces aan is gegaan. Maar hij laat zich wel vernederen. Hij verlaagt zich niet tot een onwaardig niveau van discussie. Maar hij vernedert zich wel. En dat is precies de profetie van Jesaja 53. Hij kiest ervoor. Jezus staat niet met een mond vol tanden. Wij soms wel eens, hè. Dan wordt er wat tegen ons ingebracht en dan weet je gewoon niet meer wat je moet zeggen. Die vader die tegen je zegt, maar ik heb je gezien. Je hebt iets gepakt uit de kast. En dan zwijg je. Je staat met een mond vol tanden, zeggen we dan. Jezus zwijgt actief. Want hij zwijgt, zegt de catechismus, in een hele mooie zin, diepe zin. Hij zwijgt omdat hij de hele tijd van zijn leven op aarde, in het bijzonder aan het eind, de toorn van God tegen de zonde gedragen heeft. Dus zo mag ik vanmorgen naar Jezus kijken. Zo mag ik hem nu schilderen vanmorgen. Jezus zwijgt, zijn mond, zijn lippen op elkaar. Er komt geen woord uit, geen aanklacht, geen niks. Hij zwijgt. En ik kijk naar zijn mond. En ik lees daarop. Ja, wat lees ik daarop? Deze tekst keert als een boemerang naar mij. Naar mij terug. Jezus zwijgt. Waarom moet hij zwijgen? Wat doet hij hier? Hij draagt de straf. Welke straf? Ja, de straf tegen de zonde. Welke zonde? Zonde is niet abstract, zonde is concreet. Welke zonde? De zonde. Tegen het 9e gebod. U zult geen vals getuigenis spreken. Jezus draagt die zonde, de gevolgen daarvan. Door niet de discussie aan te gaan. Mijn zonde. Jouw zonde. Hoofd voor hoofd. Mond voor mond. Want zonde komt uit je hart, uit je binnenste voort. En kan via je woorden de werkelijkheid in. Bij Jezus niet, dat kan bij Jezus niet. Bij Jezus is er geen vuile bron. Bij Jezus is alleen maar een reine bron. Zijn woorden zijn zuiver en waarheid. Hij heeft nooit iemand beschadigd met zijn woorden. Hij heeft nooit gemeen gedaan, nooit gelasterd. En dat wordt hem nu wel kwalijk genomen. Hij heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken. En Jezus zwijgt. Ziet u hem staan? Jezus, de zwijgende vanwege mijn zonde. Ik spreek. Ik klets. Ik roddel. Ik babbel. Daar heeft Jezus geen last van. Want hij is rein. En zuiver. Ik ga nog iets verder. Ik zwijg ook niet als God tegen mij zegt. Vriend, weet je wie je bent? Wie je geworden bent door je val in Adam? Je bent een zondaar en je hebt verlossing nodig. Weet je dat? Erken je dat? Erken je dat je een zondaar bent? Erken je dat je de straf verdient vanwege jouw zonde? Erken je ook dat jouw hart zo vuil is? Dat je geen enkele moeite hoeft te doen om nare dingen te denken en nare dingen te zeggen over anderen? Om de waarheid te verdraaien? Om wat kwaad is goed te praten en wat goed is kwaad te praten? Om te draaien? Erken je dat jij die zonden van de tong eigenlijk minder erg vindt dan andere zonden? Erken je dat? Dat je er zo goed in bent en geslepen in bent om jouw eigen zonden te nuanceren en te minimaliseren en die van de anderen uit te vergroten? Herken je dat? Erken je dat ook? Ook nadat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Niet alleen als je hem nog niet kent, maar ook als je hem wel kent. Het is super gevaarlijk om te denken, ja, maar de Heer Jezus heeft mijn zonde vergeven. Want ik heb wel last van mijn zonde, maar hij heeft ze vergeven. En dan gebruik je Jezus' verzoening als een allesreiniger doekje. Nou, misschien heeft je moeder dat vanmorgen ook al gedaan. Even de ontbijttafel schoonmaken. Even zo'n allesreiniger doekje eroverheen. Huppakee. Meteen schoon. Weg, vuilheid. Ja, maar zo kun je Jezus' vergeving niet gebruiken. Het is nodig om als christen het kwaad in de ogen te kijken. En dat doen we vanmorgen ook als we letten op de zwijgende lippen van Jezus. Want hij doet dat, hij moet dat doen, vanwege mijn zonde. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dominee, dat staat allemaal heel ver bij mij vandaan. Het gaat hier over Jezus en ik zit hier in de kerk. Bovendien, 2000 jaar geleden is dat gebeurd en ik leef in de 21ste eeuw. Dat staat zo ver bij mij vandaan. En als God wil dat dat werkelijkheid wordt in mijn leven, dan moet hij dat maar doen. Dan moet hij tot me spreken. Maar het staat toch heel veel bij mij vandaan. Ja, je zit op de tribune, ik hoor het al. Je zit vanmorgen op de tribune als een toeschouwer. Je luistert. Je vindt er wat van. Of je vindt er niks van. Waarom zwijgt Jezus? Jezus zwijgt. Omdat hier sprake is van verstrengelde zaken. Dat heb je soms in de rechtspraak, hè? Dat er twee of meerdere zaken met elkaar te maken hebben. En dat als er één zaak behandeld wordt, dat ook die andere zaken erbij gehaald worden. Ja, dat gebeurt vanmorgen ook. Er is sprake van verstrengelde zaken. Ik word erbij betrokken. Heer Jezus, u zwijgt. Waarom doet u dat? Doet u dat voor mij? Doet u dat vanwege mij? Ja, inderdaad. Of je dat nou wilt weten of niet, ik doe het vanwege jou. Ik draag de zonde. Ik draag, zullen we straks horen, de toorn van God zelfs. Tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Als ik naar Jezus kijk vanmorgen, dan zie ik dat het waar is wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 5. Dat Jezus voor mij tot zonde is gemaakt. Daar staat een schuldige voor Caiaphas. Hij is toch onschuldig? Nee, daar staat een schuldige. Hij wordt beschuldigd. Ja, maar hij wordt toch vals beschuldigd? Ja, maar hij is schuldig. Hij is tot zonde gemaakt. Voor jou. Kun je dat zo zeggen? Ja, dat durf ik zo te zeggen. Ja, voor u. Het zijn jouw zonden, het zijn mijn zonden die hem dit aandoen. En weet je, als je dit vanmorgen van je weg schuift en je zegt, ja, maar ik... Nee. dan verwijs ik even naar wat Jezus hierna gaat zeggen. Dan gaat hij ineens spreken. Als Caiaphas in vers 63 zegt, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En dan gaat Jezus ineens spreken. Wat zegt hij dan? U hebt het gezegd, maar dan komt het. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Caiaphas. Caiaphas. Jij bent bezig met hoogverraad. Je speelt hoog spel. Ik kom terug om te oordelen, de leven en de doden. En dan zal het uitkomen. Deze woorden betekenen dat er een moment komt in de geschiedenis. Dat God alle valsheid en onrecht recht zal zetten. Dat zij tot troost gezegd voor de mensen die vanmorgen hier zitten, die met onrecht te maken hebben in hun leven, of slachtoffer zijn van daders, op welk terrein dan ook. God komt erop terug en als jouw dader dat niet erkent voordat hij de Heer Jezus ontmoet als hij sterft, dan zal hij de straf die Jezus daar droeg zelf moeten dragen. Ja, dat is wel de spanning, gemeente, waarin je vanmorgen luistert. Wij zijn geen slachtoffer, wij zijn allemaal dader. Als wij straks naar de dienst zingen met elkaar, leer ons, o Heer, uw lijden recht betrachten. Dan vragen we niet, o Heer Jezus, geef dat ik wat tranen mag hebben, dat ik het emotioneel zal vinden, dat ik in deze lijdenstijd, ja, wat bepaalde gevoeligheid ontwikkel voor uw lijden en sterven. Van, weet je wat je dan ook bidt, Heer Jezus, laat mij zien dat het mijn zonden zijn die u doen zwijgen. Dat vraagt het evangelie van ons. Erkennen van schuld. En als we dat niet doen, zal de vergeving geen blijde boodschap zijn. Jezus zweeg stil vanwege mijn zonde. Erken je het vanmorgen? Weet je, dat is ook geen kwestie van, nou ja, je kunt het doen of je kunt het niet doen. Als je dit laat schieten vanmorgen, je erkent niet je schuld. Weet je, je zult het een keer moeten erkennen. En nu mag je het nog erkennen. En dan mag ik je vertellen van de Heer Jezus die de schuld draagt voor jou. Als een gezant van Christus mag ik zeggen, laat je met God verzoenen. Want Christus is verzoend. Hij heeft de straf die ons de vrede aanbrengt gedragen. En je hoeft die straf niet te dragen straks. God eist maar één keer betaling. En de Zoon heeft het gegeven. Jezus zweeg. Al die miljarden mensen die zo'n grote toeter en waffel hebben. Ik inclusief, hè? Ik ook. Tegen God. Als kind van Adam. Adam, waar ben je? De vrouw die u mij gegeven hebt, dat is het probleem. Niet ik. Al die mensen, wij. Die praten over de schuld heen praten. Die zullen straks moeten buigen en zeggen, u had toch gelijk. De Zoon des Mensen zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Jezus zwijgt. En Caiaphas, hij legt het uit, het zwijgen van Jezus en het spreken van Jezus in vers 64 als godslastering. Vers 65. Ziet u dat staan? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Nou ja, dan hebben we toch nog wat gevonden. Dit is de druppel die de emmer laat overlopen. Wat denkt u? Vers 66. Ja, iedereen antwoordt en zegt, hij is schuldig en verdient de dood. Dat brengt me bij de tweede gedachte van vanmorgen. Jezus zwijgt vanwege Gods toorn. Hij is des doods schuldig. Dat zegt Caiaphas. En dat zeggen de overpriesters en dat zeggen de schriftgeleerden. En dat zeggen alle mensen die daar in die religieuze ruimte bij elkaar zijn. Eenparig. En wat zegt de vader? U zegt, ja, dat staat er niet. Er staat geen reactie van God de Vader. Ja, maar Jezus staat en leeft wel voor zijn vader. Zo is hij ook geboren. Hij is geboren om de wil van God te doen. Het was zijn eten en drinken om de wil van de vader te doen. De hele tijd van zijn leven op aarde. Wat is Jezus aan het doen als hij stilzwijgt? Dat is een nieuw aspect aan deze tekst. Hij zwijgt voor de Vader. Want de Vader is bezig om zijn toorn vanwege de zonde te stillen. God heeft een rechtsgeding met de wereld. En hij eist dat zonde die niet anders dan majesteitsschennis is, dat die gestraft wordt. En in het Oude Testament herkennen we de taal van de offerdienst, de verzoening. Er moeten dieren sterven en moet bloed vloeien. Maar dit is de vervulling van het Oude Testament. Jezus zwijgt als een lam om de rechtvaardigheid van God tegen de zonde te dragen. Hij moet zwijgen. En ook dit is voorzegd. Als we Jesaja 53 er nog een keer bij zouden pakken, dan lezen wij in Jesaja 53 dat als hij geëist werd, als er betaling geëist werd, werd hij verdrukt. En hij deed zijn mond niet open. Wie eist de betaling? Caiaphas? Wat betekent Jesaja 53 vers 7 in dit verband? God de Vader. Hij eist betaling. En Jezus, hij zwijgt. En hij zegt daarmee tegen zijn vader: Vader, ik draag straf. Wie zwijgt, stemt toe. En Jezus zwijgt. Vader, ik ben de schuldige. Onschuldig word ik schuldig behandeld. En zal ik eindigen aan het kruis. Jezus zegt niet, vader, straf ze. Maar vader, reken het hen niet toe. Gemeente, zo gaat God met zonde om. Met mijn zonde. Dat is evangelie. Moet je niet zeggen, dat is een zware boodschap over de toorn van God. Dat is geen zware boodschap, dit is evangelie. Jezus buigt, Jezus zwijgt. Voor mij. God is rechtvaardig. Maar hoe moet ik ooit die rechtvaardige God onder ogen komen? Er kan er maar één. Dat is Jezus, die kan het. Zuiver en rein is hij. Maar daar staat hij. O allerheiligst onuitsprekelijk wonder. De rechter zelf gaat aan het recht ten onder. Wie kan dat doorgronden? De vloek van onze zonde. Misschien vindt u Psalm 130 ook wel een mooie psalm. He, als u in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. We zingen dat vaak met het oog op onszelf. Ach, wie zal dan bestaan? Maar je moet die regels eens zingen met het oog op de Heer Jezus. O Vader, als u in het recht zou treden en gadeslaan de ongerechtigheden van mij, zoon van u, wie zal dan bestaan? Niemand. O God, u hebt de Heer Jezus gegeven voor mij, die in mezelf alleen maar die reflex tegenkom, dezelfde reflex als er weer een bekeuring op de mat verschijnt. Je hebt te hard gereden, dan denk je, oh, klopt dat wel? Eens even kijken, heb ik daar toen echt gereden dan? Ja, tuurlijk. Die apparatuur die bedriegt niet. Maar dat is een reflex, hè? Dat is een reflex die erin zit. En Jezus heeft geen reflex. Hij zwijgt voor mij. De toorn van God rust op hem. Draagt hij straks naar het kruis, straks aan het kruis. Hoe dat kostbare zinnetje uit het avondmaalsformulier wordt hier werkelijkheid. Eer God de Zoon, eer God de Vader de zonde ongestraft liet blijven, strafte hij ze aan zijn lieve Zoon. Hier schittert de Heer Jezus. Zwijgend schittert hij in zijn borgtocht. Dat woord zal ik uitleggen. Borgtocht. Dat betekent, hij leidt als borg in plaats van zondaren. Hij staat hier niet om zijn eigen zonde, maar hij staat voor de zonde van de andere garant. En hij zwijgt. God is rechtvaardig. Gemeente? Ja, een God der wraken. En hij is liefde. Hij wil zalig maken. Daar staat hij. En ineens zie ik het. Daar sta ik. Daar staat niet alleen Jezus. Daar sta ik. Hoezo dan? Het gaat toch over Jezus? Ja, het gaat over Jezus die vanwege mij dit ondergaat, maar ook voor mij. En plaats inneemt voor de Vader. Ik zou niet overeind kunnen blijven. Ik zou in de nacht de toorn van God wegzinken. Maar nu zeg ik vanmorgen tegen jou, wie je ook bent, kijk nou eens naar het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat de toorn van de Vader stilt. Kijk. Heb ik al gedaan, dat weet ik nou inmiddels wel. Oh, wacht even joh. Meen je dat echt? Heb je die niet meer nodig? Ben je deze fase voorbij? Heb je de Lijdensweken niet nodig? Wij zijn paaschristenen, we leven van de opstanding. Zeker, we zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. Waar kom je vandaan? Ik kom uit slavernij, uit een ballingschap. En hoe meer ik daarvan zie en erken, hoe heerlijker de Heer Jezus voor mij wordt. Halleluja, hij droeg mijn schuld, hij maakt mij vrij. En dat is al groter wonder voor mij aan het worden. Hij is veroordeeld om mij te bevrijden van het oordeel van God. Geloof je dat? Vind je het moeilijk om dat te geloven? Proef je heel veel aarzelingen, bedenkingen? Nou, dan het laatste. Jezus zwijgt vanwege mijn zonde. Vanwege Gods toorn. Vanwege zijn eigen liefde. Want wie staat hier? Ja, Jezus. Zo staat het er, hè? Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus, die liefdevolle, barmhartige middelaar. Die maar één ding wil, dat het weer goed komt met de schepping. En met zijn schepselen. Die erop uit is om verzoening te bewerken. Hij wil als het lam van God geslacht worden en hij zwijgt. Ik moest denken aan die keer dat ik in Garderen voorging. Dat was wel even geleden, een paar jaar geleden. Daar hebben ze zo'n mooie oude preekstoel. Een paar honderd jaar oud. En dat is heel apart, maar aan de binnenkant van de preekstoel staat een tekst uit de Bijbel. Dat is Zefanja 3. Dat ziet alleen de dominee. Weet je wat er staat? Hij zal zwijgen in zijn liefde. Nou, toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik, wat een aparte tekst om dat op de binnenkant van een preekstoel neer te zetten. Ik bedoel, je kunt je voorstellen dat er zoiets staat als, we zijn gezanten van Christus wegen, wij smeken u, laat u met God verzoenen. Nee, hij zal zwijgen in zijn liefde. En niemand kon mij helpen. Toen ik eens wat rondvroeg, wie heeft dat erop gezet en waarom? Maar toen bij de voorbereiding dacht ik, zou er een verband liggen tussen die tekst van Vanja 3 en deze tekst? Jezus zweeg stil. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat gaat in Vanja 3 over de context van Gods oordeel. Hij zwijgt, hij spreekt niet, hij voert niet zijn oordeel uit, maar hij zwijgt in zijn liefde. Hij weerhoudt zijn oordeel. Om straks te kunnen oordelen. Maar nu zwijgt hij. En dat, die tekst is juist reden voor dienaren van het woord om te spreken. Toen dacht ik, ja, misschien is dat het dan. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En daarom mag ik tegen u vanmorgen vertellen, verkondigen. Het evangelie als vreugdebode van het heil. Dat Jezus een volkomen verlossing heeft gebracht. En dat God de Vader wil dat je daarvan leeft. En dat Jezus gebeden heeft, Vader, ik wil dat wanneer ik bij u ben, ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En als u zegt dat gaat over de uitverkorenen, dan zeg ik, ja, wacht even, verderop staat. En ik bid ook voor degenen die nog in u geloven zullen. Geloof je dat Jezus voor je bidt? Nu? Dat die kerkgangers daar in de Victorkerk van Apeldoorn, die voor de zoveelste keer weer naar de kerk gekomen zijn, dat die vanmorgen weer opnieuw of voor het eerst gaan leven van de liefde van de Heer Jezus, erkennen, ik red het niet. En ik kan niet zonder verschrikken verschijnen voor u, Heere God, als ik u, Heere Jezus, niet ken. En van genade leef. Jezus, uw verzoenend sterven, dat is het rustpunt van mijn hart. Ja, dan ga je naar jezelf kijken. Ja, maar daar weet ik veel te weinig van zonde en zo. En veel te veel aarzelingen. En ja, het gaat ook zomaar niet. Maar nu laat de Heilige Geest vanmorgen het licht vallen. Niet op jou, maar op Jezus. En zo werkt God altijd naar Jezus toe. Door het licht van zijn geest op Jezus te laten vallen. Hij zwijgt. Oh, wat wordt de bereidwilligheid van Jezus dan heerlijk. Kijk niet naar jezelf. Kijk naar hem. En wat zie je? Wat zie je als je die drie woordjes... Ja, het zijn maar drie woordjes. Is dat dan de zaligheid? Is dat dan mijn redding? Die drie woordjes? Nee, die drie woordjes die duiden een werkelijkheid aan. Gods barmhartigheid. Die in de Heer Jezus zichtbaar geworden is. Weet u, dat is het verlangen van God. Dat u deelt in de kennis van Jezus. En dat u door de Heilige Geest met verlichte ogen van je verstand op hem ziet. En vervuld wordt met de kennis van God. Lees maar na in Efeze 3. Jezus zwijgt. Ik word daar stil van, gemeente, u ook? De hand gaat om mijn mond. Want mijn lieve zaligmaker staat daar omdat ik voor mijn beurt praat. Omdat ik met mijn gladde praatjes me onder de schuld vandaan weet te redeneren. En met mijn vrome voorwensels niet eerlijk wil worden. Voor God, Jezus zwijgt. Dat heeft hij allemaal gedragen. Ook die vlotte babbel. Waardoor ik anderen het gevoel geef van, nou, die jongen die heeft het wel. Die vrouw die heeft het wel. Maar als ik heel eerlijk ben, ken ik hem helemaal niet. Het is gewoon de buitenkant. Jezus zwijgt. Dat allemaal draagt hij. Als ik dat erken, dan heb ik niet zoveel meer te zeggen. Dan word ik zelf stil. En als ik ga spreken, dan spreek ik over hem. Dat is een heel mooi moment in de Matthäus Passion. Als deze tekst Maar bij Jezus zwieg stille. Jezus zweeg. Als die tekst wordt bezongen, dan wordt het stil. En dan zingt het koor. Mijn Jezus zwijgt en is bereid om voor mij te lijden. Moet je maar eens luisteren. Petrus stond erbij. Ik laat die lijn voor vanmorgen even rusten. Dat zou een preek op zich zijn. Petrus heeft het allemaal gezien en gehoord, hè? Staat in vers 58. Petrus volgde hem op een afstand. Hij heeft alles gezien, alles gehoord. Later in zijn brief schrijft hij erover. Lees maar na vanmiddag 1 Petrus 2 en 3. Dan trekt hij de lijnen door vanuit dit gedeelte naar het leven van de christenen. En dan zegt hij, weet je, als je nou zelf te maken hebt met onrecht in je leven, dat de mensen jou vals beschuldigen, dan voel je misschien ook wel de verleiding om de reflex, om er tegen in te gaan. Maar als het nou valse beschuldigingen zijn om Christus wil, op je werk, in de buurt, in je familie, als het gaat om Christus wil, lijd dan maar. Lijd dan maar liever verdrukking en prijs je zalig, want je gaat in de weg van de Heer Jezus. Nou, dat kan heel zwaar zijn hoor, als je in de familie beschuldigd wordt. Omwille van het geloof. Dat ben je allemaal veel te makkelijk. Maar veel te makkelijk. Of de hele andere kant kan natuurlijk ook. Hè. Ja, je bent wel een beetje vreemd. Dat zeggen ze niet, maar je voelt het dat je vreemd bent. Je wordt voor vreemd versleten, achterhaald, ouderwets. Als het om Christus wil is. Prijs je gelukkig. Dit is de weg. Van het kruis. En om het vol te houden. Mag je vandaag zingen. Want wie leert zwijgen, die gaat zingen en loven en aanbidden. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. Een zwijgende Jezus. Een zingende gemeente. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven. Lof en eer. Mijn tong wordt aangeraakt. Als ik zie op hem, de schoonste van alle mensenkinderen, dan zing ik het uit. Hij is mijn alles. Amen.